De kerkenraad deelt u het volgende mee. Vanmiddag zal de heilige doop worden bediend. Dit zo de Heer wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren. In de naam van die God die hemel en aarde uit niets heeft geschapen. Die trouw blijft en leeft in der eeuwigheid. En nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen met elkaar uit Psalm 92, de versen 1 en 2. Psalm 92, vers 1, laat ons de rustdag wijden met psalmen tot Gods eer. Het is goed, o opperheer, dat we ons in u verblijden. En het tweede, het voegt ons met blijde klanken door het voorbedachte lied hem, die het al gebiedt op harp en luid te danken. 1 en 2 van 92. Wij stellen ons onder de tucht van de heilige wet des Heren en in aansluiting daarop zingen we uit Psalm 8, het 8e vers. Wat vogelen door de ruime luchtkring zweven, wat vissen er in stroom en beken leven en wat de paan doorwandelt van de zee, zijn hoog bevel deelt hij aan allen mee. En daarna lezen we samen uit Gods heilig woord het evangelie naar Johannes, het 21ste hoofdstuk, de versen 1 tot en met 14. Johannes 21, vers 1 tot en met 14, is de schriftlezing na het zingen van Psalm 8, vers 8 en na het lezen van Gods heilige wet.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heer uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere den Sabbatdag en heiligde denzelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Na deze openbaarde Jezus zichzelf wederom de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich aldus. Er waren tezamen Simon Petrus en Thomas, gezegd Didymus, en Nathanael, die van Cana in Galilea was, en de zonen van Zebedeus, en 2 andere van zijn discipelen. Simon Petrus zeide tot hen: Ik ga vissen. Zij zeiden tot hem, wij gaan ook met u. Zij gingen uit en traden terstond in het schip, en in die nacht vingen zij niets. En als het nu morgenstond geworden was, stond Jezus op een oever. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus zeide tot hen, kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoordden hem, nee. En hij zeide tot hen, werpt het net aan de rechterzijde van het schip, en gij zult vinden. Zij wierpen het dan, en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. De discipel dan, welke Jezus lief had, zeide tot Petrus, het is de Heere. Simon Petrus dan horende dat het de Heere was, omgordde het opperkleed, want hij was naakt, en wierp zichzelf in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver van het land, maar omtrent 200 ellen, slepende het net met de vissen. Als ze dan aan het land gegaan waren, zagen zij een kolenvuur liggen, en vis erop liggen, en brood. Jezus zeide tot hen, brengt van de vissen die gij nu gevangen hebt. Simon Petrus ging op en trok het net op het land, vol grote vissen, tot 153. En hoewel er zoveel waren, zo scheurde het net niet. Jezus zeide tot hen, komt herwaarts, houd het middagmaal. En niemand van de discipelen durfde hem vragen, wie zijt gij? Wetende dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis desgelijks. Dit was nu de derde maal dat Jezus zijn discipelen geopenbaard is, nadat hij van de doden opgewekt was.
De tekst voor de prediking voor deze morgen is ook uit dit gedeelte genomen, Johannes 21. We willen de eerste 6 versen gaan lezen. En bij wijze van tekst lees ik het 5e vers van Johannes 21. Op het 6e. Jezus dan zeide tot hen, kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Zij antwoorden hem, nee. En hij zeide tot hen, werpt het net aan de rechterzijde en van het schip en gij zult vinden. Ze wierpen het dan en konden het zelf niet meer trekken vanwege de menigte der vissen. Laten we samen de Heere zoeken in onze gebeden en daarin ook voorbeden en dankzegging doen voor elkaar. In de voorbeden gedenken we de rouwdragende familie Brouw-Voogd. De vader van broeder Brouw is overleden. We bidden voor zuster Hogenboom-Kok, die morgen een behandeling krijgt aan haar luchtpijp in het Erasmus. De ernstig zieken zuster Bor en zuster Kraaienveld-Beverlander. En ook het lid dat onder de eerste trap van zijn zuur staat. In de dankzegging zuster Veldhoen de Ruiter. Ze is vandaag 92 jaar geworden en verblijft in Salem. En we danken ook voor Leanne Boer dat ze weer thuis mocht komen uit het Midden-Oosten na een verblijf van enkele maanden daar. Dat we samen de Heere zoeken. Eeuwige en drie-enige God in de hemel, wij zoeken uw aangezicht nu we hier samen in uw huis bij elkaar zijn. En geef ook, Heere, dat wij dat beseffen, dat wij voor uw aangezicht staan. En dat het daarom allereerst gepast is om uw grote naam te danken, want u bent het die in uw voorzienigheid ons onderhouden hebt, ook in de afgelopen week. Die ons voorzien hebt in het ene, in alles wat nodig is en ook in het ene nodige. Lichamelijk en geestelijk voorziet u ons van alle middelen die een mens nodig heeft. Om niet alleen door het leven heen te kunnen, maar om er straks ook eenmaal uit te kunnen. En als we voor uw aangezicht verschijnen, Heren, dan mogen we wel diep beseffen wie wij zijn. Als we voor het aangezicht van elkaar staan, dan zien we aan wat voor ogen is. En dan kunnen we die buitenkant, wat onze ogen zien, nog opknappen. Dan kunnen we kleding overheen leggen, zodat het aan de buitenkant nog heel wat lijkt met de mens. Maar Heere, u ziet niet aan wat voor ogen is, maar u ziet aan wat er in het hart is. We bidden u, geef dat wij ook zo mogen zien. Dat we onszelf zo mogen zien zoals u ons ziet. Onszelf niet op de been houden met wat uiterlijk vertoon. En met uitwendige godsdienst, hoe goed die in zichzelf ook kan zijn. Maar dat we gaan beseffen dat wij in geestelijk opzicht arm zijn. En naakt en jammerlijk en blind van onszelf. En als we nog menen iets te zijn of iets te hebben. Als we onze rijkdom nog zoeken in een stuk godsdienst. Of in het opbouwen van een gestaltelijk leven. Of als we het nog goed hebben in deze wereld en daar ons heilgoed ook in zoeken. Rijk en verrijkt en in geen ding gebrek te hebben. Heere, wilt u die netten eens leeg maken? En geef dat het ons mag vergaan zoals die discipelen die heel de nacht door gevist hadden, heel de nacht geploeterd hadden. En die er uiteindelijk achterkwamen dat ze voor u niets hadden om aan te bieden. Heere, wilt u die ontdekkende vraag ook in ons leven stellen? Hebt gij enige toespijs? Dat we u iets zouden aanbieden waar u echt iets aan hebt. Heere, geef dat we in mogen zien dat het ons dan aan alles ontbreekt. En maak ons dan ook leeg van alles wat we nog mee willen nemen en wat we nog willen zijn en waar we nog de eeuwigheid mee aan willen doen. Alles buiten de gerechtigheid van Christus. Alles buiten zijn heiligheid. Alles buiten zijn bloed. En buiten zijn verdiensten. Dat zal ons eenmaal ontvallen. Als we voor uw rechterstoel staan. Heere, laat dat hier in dit leven mogen gebeuren. Dat uw geest zo in ons gaat werken. Dat ook bij ons die tekst uit Zefanja werkelijkheid wordt. Ik zal mij doen overhouden. Een ellendig en arm volk. Dat op de naam des Heeren betrouwt. En Heere, dan wordt ons vanochtend weer de weg der zaligheid verkondigd. Om dat net aan de rechterzijde van het schip uit te werpen. We zijn zo geneigd om aan die linkerzijde te vissen. In wat wij kennen en in wat wij kunnen. Maar dat we het eens mogen uitwerpen in de zee van de vrije genade Gods. En dat we leren leven bij het woord en leren hopen op het woord. En we bidden u, wilt u dan uw geest aan de prediking paren. Geef dat daarom de prediking bijbels mag zijn. Dat het naar de zin en de mening van de Heilige Geest zal mogen zijn wat er verkondigd wordt. Dat het geestelijk mag zijn wat er gezegd wordt. Dat het de taal mag zijn die u uw kinderen leert. Dat er herkenning mag zijn, ook in de gemeente. Bij dat volk dat in zichzelf ook alleen maar overblijvende zonden en zwakheden ziet. En geen volkomen geloof kan vinden. En niet die ijver die ze nodig hebben om u te dienen en zoals u dat waard bent. Ja, die midden in de dood liggen. En die het aan alles ontbreekt. Heere, geef dat er zo'n volk mag zijn ook deze ochtend. Dat niet meer kan steunen en kan leunen op iets in zichzelf. Maar dat het leven buiten zichzelf zoekt. In uw woord en in de gerechtigheid die u daarin hebt geopenbaard. Die aan het kruis is geschied. Heere, wilt u dan de rijen doorgaan. En geven dat de harten mogen worden aangeraakt nadat u weet dat wij nodig hebben. Laat er belangstelling mogen zijn, Heere, voor het woord. Dat wil zeggen dat we belang krijgen bij wat dat woord ons vertelt. Er zullen zeker mensen zijn die daar geen belang bij hebben, niet echt. Die wel belang hebben bij de dingen van de tijd. Belang hebben bij wat er in de wereld gebeurt. Wat er in de sport aan de hand is. Belang hebben bij het aardse en bij het tijdelijke. Bij het vergankelijke. Heere, wilt u hen dat openbaren, dat de wereld voorbij gaat. En al haar begeerlijkheden. Dat dit aardse, hoezeer dat we hier dan ook hebben te arbeiden. En hoe zeer wij ook van u de opdracht krijgen om 6 dagen te arbeiden, maar dat dat toch tijdelijke dingen zijn. Heere, wilt u geven dat door u en van uwentwege mag worden gesproken. En als we daar iets van begonnen te begrijpen, Heere, en als we zoekende mensen zijn geworden, als we in het gemis leven, als we iets gaan herkennen van die dichter die zijn dorst naar u uitriep als een hijgend hert dat door dorst gedrongen wordt, maar dat water niet kan vinden. Heere, wilt u dat geven, dat er uitkomsten mogen zijn, ook deze ochtend, voor hen die u zoeken in hun zielsverdriet. Wilt u zichzelf aan hen openbaren en uw naam verklaren, Heere Jezus, en wilt u dat ook aan uw kinderen doen. Ook voor hen blijft u in zeker opzicht altijd weer een verborgen persoon. Zeker als een mens wil leven uit zijn bekering of uit zijn liefde, dan verbergt u uw aangezicht. En dan moet u ze toch weer arm en ellendig en leeg en naakt maken. Heere, dat dat dan ook maar weer mag gebeuren. Zodat in hun verlegenheid u de gelegenheid krijgt om te werken. Heere, wij hebben u ook onze zonden te belijden. En geef dat het ook met waar het in ons binnenste mag gebeuren. Ik beken, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. En ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Heere, schenk ons dat plekje, ook weer na ontvangen genade. Wat we maar zo moeilijk kunnen vinden, zeker als we vasthouden aan de dingen die tegen uw wet ingaan. Als we er niet mee kunnen breken. Heere, wilt u uw licht en uw waarheid zenden. Geef dat uw genade ons de weg mag wijzen. En wilt u het onmogelijke mogelijk maken. Heere, vergeef zo genadig al onze zonden. Verzoen onze schuld. Die ook elke dag maar weer groter wordt. En doe ons zien op de borggerechtigheid van Christus. Heere, wij bidden u ook voor elkaar in alle omstandigheden van het leven. Als er rouw is, als er verdriet is, als er gemis en eenzaamheid is, ontfermt u zich over een ieder. In het bijzonder de rouwdragende familie Brouw. Nu de vader van broeder Brouw is overleden. Heer, u weet dat dat voor hen betekent. Voor de familie, voor de kinderen, de kleinkinderen, voor een ieder die daarbij betrokken is. Heer, ontfermt u zich over hen. En geef, Heere, dat nu er een lege plaats is gekomen in het ouderlijke huis, dat uw genade ook door hen mag worden gezocht. U die zich toch openbaart als een vader der wezen. Als een man der weduwen. En geef dat ze die troost ook mogen zoeken en ook mogen kennen. Dat u wel slaapt, maar doe dat dan als een vader doet. En geef dat er zo ook nog troost mag zijn, ook in deze dagen. We bidden u voor zuster Hogenboom die een behandeling krijgt. Wilt u ook met haar zijn, Heren, die behandeling zegenen. Alles wat er gebeuren moet, ook op medisch gebied, dat is ook afhankelijk van uw zegen. Wilt u dan de doktoren wijsheid geven en de behandeling toch doen laten slagen, zodat ze daar baat bij mag hebben. Bovenal dat ze ook geestelijk weer lessen mag leren die de broosheid van haar bestaan haar wil leren. We bidden u voor zuster Bor en voor zuster Kraaienveld, zusters die al langere tijd lijden. Heere, ontfermt u zich over hen, ieder in de eigen omstandigheden en ziekte. Laten ze mogen ervaren dat ze met hun zuchten en zorgen niet verborgen zijn, dat gij alles ziet en weet. En dat u ook in de nacht van het leven al aan de oever staat om ondersteuning en hulp te bieden. Heere, wij bidden u ook voor alles wat er in het gemeenteleven gaande is, ook de dingen die niet zijn zoals ze moeten zijn. Heren, wat kunnen de dingen ingewikkeld liggen? Ook als het gaat om dingen die de censuur betreffen. Wat is het moeilijk, Heer, om daar een weg te vinden? Wilt u daarin toch uw geest schenken, Heren? Want wij mensen, wij zijn zondaren en wij doen dingen verkeerd en dat kan op allerlei manieren geschieden. Geef, Heere, dat de liefde daarin ook de leidende kracht mag zijn. De liefde tot elkaar, de liefde tot uw wet, Dat we ons nergens boven kunnen verheffen, maar dat we in de ootmoed onder elkaar mogen staan. En dat we in liefde elkaar mogen vermanen en voor elkaar mogen bidden. En Heere, wilt u dan breuken helen en wegen wijzen en alles schenken wat nodig is om weer recht voor uw aangezicht te kunnen bestaan. En dat geldt ons uiteindelijk ook allemaal, Heere. We staan allemaal onder die goddelijke censuur. Maar geef, Heere, dat ook als het ons is aangezegd, dat die weg ook door u gebruikt mag worden en dat het voor ons allen tot zegen mag zijn. We danken u, Heere, dat zuster Veldhoen de Ruiter vandaag 92 jaar en oud geworden is. Heere, u kent haar bestaan, lichamelijk en ook geestelijk, hoe haar verstandelijke vermogens anders zijn geworden dan eerst. Heere, ontfermt u zich over haar, help haar in haar soms zo verwarde leven. Wilt u haar rust geven, zoals u dat alleen kunt? Voor u is immers geen mens onbereikbaar. Ontfermt u zich over haar en over de kinderen en de kleinkinderen en de achterkleinkinderen die om haar heen staan. En geef haar een gezegende dag. Bovenal wil haar voorbereiden op de ontmoeting met u, die toch zo dichtbij kan zijn. Wil het bloed van de gekruisigde toepassen aan haar hart en ons zo, en haar zo gedenken in uw gunst. We danken u, Heere, dat Leanne Boer weer thuis mocht komen na een verblijf van enkele maanden in het buitenland. Heere, wilt u dat werk dat ze mocht doen ook onder de moslimkinderen zegenen en geven dat het vruchten van de eeuw voor de eeuwigheid mag opleveren. We danken u dat ze gespaard is, Heere. Ze is ver weg geweest en daar zijn toch ook allerlei gevaren aan verbonden van allerlei aard, maar u hebt haar willen sparen en dragen en ze mag weer thuis zijn bij haar gezin. Heere, wilt u ook daar de dankbaarheid voor geven en geven dat ze ook hier weer mag acclimatiseren. Er is zoveel verschil tussen daar en hier. Maar laat haar mogen bemerken, Heere, dat u daar en hier dezelfde God bent. Die daar en hier op dezelfde wijze werkt. Zegen ons allen zo samen, Heere. Help ons in spreken en luisteren. Bewaar voor de zonde en voor de boze en hoor ons om Jezus wil. Amen. We gaan zingen uit Psalm 42, het eerste en vijfde vers. Psalm 42, vers 1. Het hijgend hert der jacht ontkomen schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen dan mijn ziel verlangt naar God. En het vijfde, maar de Heere zal uitkomst geven. 1 en 5 van Psalm 42. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en voor zijn dienst. De Heere zegen u met uw gaven. Aan het einde van de prediking, na het amen, dan zingen we uit Psalm 37, het derde vers. Geen ijdele zorg doe u van het heilspoor dwalen. Houd in uw weg het oog op God gericht. Vertrouw op hem en de uitkomst zal niet falen. Het derde van Psalm 37 zingen we straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, hebben we wel eens van de vijf nieten van Schottinghuis gehoord? De vijf nieten van Schottinghuis. Wilhelmus Schottinghuis, dat was een predikant die leefde van 1700 tot 1750. Een predikant uit de tijd van de nadere reformatie. Dat is een kerkelijke beweging die de nadruk legde op de bevindelijke doorleving van het geloofsleven. Dat het geloof meer is dan alleen een stuk voorwerpelijke kennis. Het gaat ook om de doorleving, om de bevindelijke kennis van genade. En dat laat Schottinghuis ook zien in zijn meest bekende boek, Het Innig Christendom. En innig, dat hoort dat wel zeggen, vanuit een diepe doorleving, een diep gevoel. Christen zijn vanuit een diep bevindelijk gevoel. En in dat boek, daar laat hij ook zien dat een mens aan zijn zaligheid niets heeft om aan bij te dragen. En dat zijn dan die vijf nieten. Vijf keer behandelt hij dan het woordje niet. Ik wil niet, zo begint hij daarmee. Daar ligt de eerste oorzaak. Dat wij niets hebben om mee te nemen naar de zaligheid. Wij willen niet. De onwil van de mens. En daarom, ik kan niet. De vruchten van de onmacht hangen aan de boom van de onwil. Ik wil niet en daarom, ik kan niet. En daarom ook, ik heb niet. Ik heb niks om voor God mee te bestaan. Ik weet ook niet, zegt Schottinghuis. Verstand is verduisterd. Wij verstaan niet de dingen die des geestes God zijn. Ze zijn ons een dwaasheid. Ik weet niet. Ik deug niet. Zo zegt hij tenslotte. Alles aan mij is verdorven. Ik ben dood door de misdaden en de zonden. En in die doorleving van die vijf nieten, ik wil niet, ik kan niet, ik weet niet, ik heb niet, ik deug niet, komt er ook plaats voor een zesde niet. En wat dat is, dan mag jij tijdens de dienst eens over nadenken. Wat zou dat dan voor een zesde niet zijn? We gaan luisteren naar die tweede wonderbare visvangst. De tweede, want de eerste hebben we al een keertje overdacht. Ik zal niet elk element weer evenveel aandacht geven en niet herhalen wat ik een aantal maanden geleden ook gezegd heb. Ik wil het aan de hand doen van twee gedachten. Allereerst een ontdekkende vraag, want dat is wat de Heer Jezus doet. In vers 5. Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Dat is ontdekkend, want ze moeten antwoorden, nee, we hebben niks. En dan een wonderlijke opdracht. Vers 6, werpt het net aan de rechterzijde van het schip en gij zult vinden. Dus die tweede wonderbare visvangst, een ontdekkende vraag en een wonderlijke opdracht. Wij treffen de discipelen aan bij het meer van Galilea, ook wel de zee van Tiberias genoemd. En daar zijn ze naartoe gegaan, want ze hadden een opdracht gekregen, weet u nog? Op de paasmorgen hebben we dat overdacht. Hoe de engel tegen de vrouwen heeft gezegd dat zij naar de discipelen toe moesten gaan en hen de opdracht geven. Zeg mijn discipelen en Petrus, weet u die tekst, dat zij naar Galilea zullen gaan. Ik zal hen voorgaan naar Galilea en daar zullen ze mij zien. En ik heb gezegd, daar ging het om die grote ontmoeting die de Heere met zijn kerk wilde hebben. Die ontmoeting die we ook in 1 Korinthe 5 zien aantreffen. In het zevende vers dat hij van 500 broeders op eenmaal is gezien, waarvan sommigen dan, zo zegt Paulus, nog over zijn. Die grote ontmoeting, dat wilde de Heer daar in Galilea doen, in die plaats waar het allemaal begonnen is, in het land van de duisternis en van de schaduw des doods, want daar zou zijn kruisdood, daar zou zijn opstanding het meest gaan schitteren. Daar zou genade ook echt genade worden. Ze werden weer teruggeleid naar hun eerste liefde. Nou, daar treffen we ze aan. Er worden er hier dan 7 genoemd. Simon Petrus, die we al enige tijd aan het volgen zijn, die staat hier weer bovenaan, want de Heere had het immers goed gemaakt met hem. Er was een boodschap voor hem apart geweest, zegt mijn discipelen en Petrus. Hij stond achteraan, maar hij mocht het dan toch nog bijhoren. Hij heeft ook een aparte privéontmoeting met de Heere Jezus gehad, want zo werden de Emmausgangers begroet. De Heere is waarlijk opgestaan en hij is van Simon gezien. En we hebben dat overdacht, ook op de paasdag, aan de hand van 1 Korinthe 15, dat hij is van Kefas of Cephas gezien. In die ontmoeting waar wij dan niets van weten, maar waar we toch naar analogie van het geloof en schrift met schrift vergelijkend wel een aantal dingen van hebben kunnen leren. Hoe Petrus ongetwijfeld, als een David in Psalm 51 zijn schuld heeft beleden aan de voeten van Christus, hoe hij daar ook de genade van Christus heeft mogen ontvangen, heel persoonlijk. En nu zou hij ook ambtelijk hersteld gaan worden in die bediening, en dat hopen we dan over een paar weken met elkaar te overdenken aan de hand van die vragen: Simon, zoon van Jona, hebt gij mij liever, enzovoorts. Dat is de eerste die genoemd wordt. Dan Thomas, gezegd Didymus, dat is een Griekse naam, dat zoveel betekent als tweeling. Of hij werkelijk een lid van een tweeling is geweest, weet ik niet. Maar in ieder geval, dat is zijn bijnaam geweest, of zijn Griekse naam. Thomas, die aanvankelijk zo ongelovig was en de eenzaamheid opzocht, niet bij de discipelen was, maar toen de Heer Jezus een tweede maal kwam, was hij er wel bij. En toen keek Thomas ineens verder dan hen allemaal, want toen mocht hij getuigen: mijn Heere en mijn God. Nathanael wordt genoemd, de man die we onder de vijgenboom hebben aangetroffen, die discipel van wie de Heer Jezus zei: zie, waarlijk een Israëliet in welke geen bedrog is. Daarna is er niks meer van hem te vinden en we treffen hem hier pas weer aan dat hij er ook bij was hier aan de zee van Tiberias. En dan de zonen van Zebedeus, Johannes en Jacobus, die samen met Petrus bij die belangrijkste 3 hoorden die met de Heer Jezus op de berg der verheerlijking waren en ook in de hof van Gethsemane. En dan nog, zo staat er, 2 andere van zijn discipelen. En wie dat zijn weten we niet, of het nou Bartholomeus was of Jacobus, de andere Jacobus, we weten het niet. In ieder geval deze 7, waar de andere 4 zijn, wordt niet gezegd. Die zijn misschien nog onderweg geweest, ik weet het niet. Maar deze mannen die moesten dus wachten. Wachten tot de Heere die 500 broederen, ongeveer, allemaal verzameld had naar de berg of de heuvel die hij hen had aangewezen en waar hij hen zou onderwijzen. Nou, dat kostte natuurlijk tijd om die honderden mensen bij elkaar te krijgen. En wat moesten deze jonge en sterke mannen nou doen in die tussentijd? Hun geweten verbood hen om zomaar ledig neer te gaan zitten. Want de Heer had toch in zijn wet gezegd: 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen. En daarom vatte Petrus het plan op om te vissen. Hij was natuurlijk wel anders over zichzelf gaan denken, na die verschrikkelijke zonde die hij had gedaan, na al die ervaringen met zichzelf. Maar hij bleef toch de man met dat onstuimige karakter die altijd als eerste, als haantje de voorste, het voortouw nam. Dat karakter, dat wordt immers nooit bekeerd. Er kunnen wel wat scherpe kantjes afgeveild worden, maar het karakter blijft hetzelfde. Dat zien we ook hier weer. Ik ga vissen, daar horen we echt Simon Petrus. En de anderen die gaan met hem. En wellicht hadden ze ergens nog een boot liggen of een boot van iemand geleend of wat dan ook. En je hoefde deze mannen natuurlijk niet te vertellen wat ze moesten doen en waar ze moesten vissen. Dat wisten ze allemaal nog. Ze hadden generaties lang van de visvangst geleefd en dat waren ze natuurlijk nog niet verleerd. Maar nadat ze die netten hadden uitgegooid en weer hadden ingetrokken, bleek er niet één visje in te zitten. Nog een keer die netten uit, opnieuw hetzelfde resultaat en dat ging de hele nacht zo door. En gemeente, dat hebben wij een aantal maanden geleden al overdacht, hè, vanuit Lucas 5, die eerste keer dat dat op die manier ging. En toen heb ik er ook op gewezen dat dat dan ook tegelijkertijd het eerste wonder is in deze geschiedenissen. Wij kijken natuurlijk naar dat volle net. Maar dat lege net is net zo'n groot wonder. Want dat gebeurt natuurlijk nooit, dat er zelfs niet een visje, niet één vis in zit. Er zit altijd wel iets in. En dat komt door die man die daar aan de oever staat. Die voor hen zo verborgen is, die ze nog niet zien, maar hij staat daar wel. En hij is al verborgen aan het werk. Zoals de catechismus dat ook zegt. Waaruit kent gij uw ellende? Uit de wet Gods. Dat leert ons Christus in een hoofdsom. In zijn profetische bediening gaat Christus leren. Hier staat hij als een vreemdeling aan de oever. Hij zal straks die ontdekkende vraag stellen, maar hier is hij bezig om die netten leeg te houden. En we hebben dat toen overdacht, gemeente. Ik ga dat verder nu niet toepassen, want dan moet ik dingen gaan herhalen en er ligt nog genoeg andere lessen in deze geschiedenis. In ieder geval, ze zijn tevergeefs aan het vissen. Ze zijn heel de nacht aan het ploeteren. En uiteindelijk geven ze de moed maar op en ze varen maar weer terug naar het land. Ik krijg het idee uit dat hele korte antwoord dat ze wat kregelig zijn. Gefrustreerd dat ze niks hebben gevangen. En dat antwoord, dat wordt opgewekt door die vraag. Door die vreemdeling die daar aan de oever staat. Waarvan geschreven staat dat het Jezus was. Doch de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Hoe komt dat? Dat ze niet wisten dat het Jezus was? Nou, het lag er in ieder geval niet aan dat ze te ver bij de oever vandaan waren, want waar staat het in vers 8? 200 ellen, nou dat is nog geen 200 meter, waren ze van de oever vandaan, dus, en het was al licht, dus ze hadden hem kunnen herkennen. Nee, het is hier net zoals bij die Emmausgangers. Hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. Ze keken wel met hun natuurlijke ogen, maar niet met ogen des geloofs. En wie geen ogen des geloofs heeft, voor hem of haar blijft Christus een verborgen persoon. En dat niet alleen voor het eerst, hè, dat een natuurlijk mens blind is voor Christus en dat hij hem niet ziet. Maar het is ook na ontvangen genade zo, want hier komen weer precies dezelfde dingen als 3 jaar geleden, zoals het in Lucas 5 wordt beschreven, aan de orde. Ook een mens na ontvangen genade kan weer zo met blindheid geslagen worden. Kan zo verduisterd zijn in zijn verstand. Kan zo beneveld zijn door allerlei oorzaken, dat ook dan Christus opnieuw een verborgen persoon blijft. Het is niet zo dat Christus alleen verborgen is voor de eerste bekering. Dat blijft zo als het oog des geloofs dicht is, als het verduisterd is. Als er geen plaats voor hem is, dan blijft Christus een verborgen persoon. En laat ik daar dan ook nog iets over opmerken bij dat woordje kinderkens. Dat zegt de Statenvertaling hier dan als het woord wat in het Grieks dan genoemd wordt. Kinderkens, heb gij niet enige toespijs? We kennen dat woordje kinderkunst, dat wordt wel meer in het evangelie, ook in de Bijbel gebruikt, met name ook door Johannes. Bijvoorbeeld in die eerste Johannesbrief, daar gebruikt hij die bekende tekst. Kinderkunst, indien iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Daar spreekt hij kinderen van God aan. Met een woord dat inderdaad dat woord kind benadrukt. Maar hier gebruikt de Heer Jezus een ander woord. Ik denk ook niet dat de Heer Jezus hier zijn discipelen al als kinderen aangesproken heeft, want dan zouden ze hebben kunnen vermoeden direct al dat hij het is. En dat wil hij nou juist niet. Hij gebruikt een wat algemenere woord, wat een vreemdeling kan gebruiken, wel gemoedelijk. Zoiets als dat je kan zeggen, zeg jongens, hebben jullie iets te eten voor me? Dus niet kind, maar een wat gemoedelijk, vriendschappelijke aanspraak. Jongens, hebben jullie wat voor me? Want hij wil zichzelf nog niet openbaren op deze manier. Daar moet eerst plaats voor gemaakt worden. En nogmaals, dat is niet alleen in het begin van het geestelijke leven zo, dat blijft zo ook na ontvangen genade. Altijd weer moet Christus plaatsmaken voor zichzelf. Altijd weer zal hij een mens arm en ellendig maken, leeg maken, om op die manier oog te krijgen voor de volheid, voor de schoonheid, voor de algenoegzaamheid, de gepastheid van zichzelf. En dat doet hij dan door deze vraag te stellen. Kinderkens, hebt gij niet enige toespijs? Jongens, hebben jullie iets gevangen? Kan ik wat van jullie krijgen? Hebben jullie iets te eten voor me? En dat is een ontdekkende vraag, gemeente. En de discipelen moeten die heel eerlijk beantwoorden. En heel kort, nee. En als we hier een moment halt houden, gemeente, dan is dat een vraag die ook vandaag de dag nog klinkt. En dan proberen we geestelijke lijnen te trekken. Dat is wat anders dan dat we de zaak gaan vergeestelijken. Maar het gaat hier over het geestelijke leven. En dan zien we parallellen in de manier hoe dat de Heer ook vandaag de dag nog werkt. Door allereerst te ontdekken. En door vragen te stellen die ons kennis geven aan wat wij hebben of niet hebben. Hebt gij enige toespijs? Heb je iets voor mij waar ik mee gediend kan worden? Waar ik werkelijk iets aan heb? Dat is de vraag die gesteld wordt ook vandaag de dag. Hebt u, heb jij iets waar God iets aan heeft? Waar hij mee gediend wordt? Waarmee hij mee geëerd wordt? Nou, er zijn genoeg mensen in christelijk Nederland die willen die vraag wel positief beantwoorden. Die zeggen, nou ja, goed, ik ben toch gedoopt. En ik ga toch regelmatig naar de kerk. En ik heb zelfs belijdenis gedaan. En ik ga zelfs aan het avondmaal. Ik lees elke dag uit de Bijbel. Ik spreek over de Bijbel met mijn buren, met mijn collega's enzovoorts. Ja, ik leef als een christen. En daar wil ik ook in onderwezen worden. Leer mij dan hoe ik als christen moet leven. Zo leven nogal wat mensen. En die denken inderdaad dat ze wat aan te bieden hebben. Anderen zeggen dat zo niet. Maar denken het heimelijk. Er is een soort van denken dat met name ook misschien wel onder ons voorkomt. Wij weten natuurlijk met ons verstand wel dat we hem niks hebben aan te bieden. Daar zijn we al zo vaak bij bepaald. Dat weten we met ons verstand wel. Maar dat denken, dat gevoelen. En dan kom je dat in allerlei soorten tegen. De huisbezoeken ook. Ja, ik doe wat ik kan. En ik ga naar de kerk en ik lees uit de Bijbel en ik bid. En meer kan ik er ook niet aan doen. En dat probeer ik dan aan te bieden en dan hoop ik maar dat dat genoeg zal zijn. En dat de Heere dan naar mij zal luisteren en dat de Heere dat zal aanvaarden. Meer kan ik niet doen. Of op een andere manier, en dan heb ik het dus over een soort denken, een denkpatroon, dat mensen het wel ontbreekt, maar dat ze toch heimelijk in zichzelf blijven zoeken om wat aan te bieden te hebben. Want als ik nou maar eens echt kon bidden. En wat dan? Nou, dan zal de Heer natuurlijk luisteren. Als ik echt kon bidden. En als het nou maar eens oprecht was, mijn tranen en mijn berouw. Wat dan? Nou, dan zal de Heer wel horen. En als ik maar echt dit en als ik maar echt dat. En ik snap die worsteling, natuurlijk. Maar je wilt toch graag weten of dat het echt is en of dat het waarheid in het binnenste is. Maar gemeente, let op uw arglistige hart. Op dat zuurdesem. Wat in de tijd van de Heer Jezus het zuurdesem van de fariseeën werd genoemd. En wat in de tijd van de reformatie het zuurdesem van de Roomsen werd genoemd. En wat in de tijd daarna, in de tijd van de Dordtse synode, het zuurdesem van de Arminianen werd genoemd. En dat altijd weer op hetzelfde neerkomt. Wij willen wat toespijs aan de Heer aanbieden. We willen wat hebben, we willen wat zijn. We kunnen niet tegen lege netten, we kunnen niet tegen lege handen. Maar gemeente, als wij zo nog denken, als we denken ik ben gedoopt en ik heb belijdenis gedaan en ik ga naar de kerk. Of nou ja, ik doe wat ik kan en ik probeer te bidden. Of als ik denk van als ik nou maar eens echt kon bidden. Als wij zo nog denken, als dat ons gevoel nog is, als dat de drijvende kracht is in onze godsdienst. Gemeente, dan hebben wij weinig begrepen wat het betekent om een arme zondaar te zijn. Dan hebben we er niet zoveel van begrepen wat het betekent dat God goddelozen rechtvaardigt. En dat vijanden met God worden verzoend. Wij willen daar graag nog een bijvoeglijk naamwoordje bij zetten. Ja, ik ben inderdaad een goddeloze, maar dan toch wel een ernstige goddeloze. En ik ben inderdaad een zondaar, maar dan wel een biddende zondaar. En ik ben er wel een vijand, maar dan toch wel een wenende vijand. Maar om onszelf nou te leren zien zoals God ons ziet. Als de Heere gaat werken, gemeente, als de Heilige Geest gaat werken, dan ontdekt Hij, dan overtuigt Hij. De Heere Jezus doet dat hier ook in zijn profetische bediening. Als een verborgene voor de discipelen. En zo doet de Heere dat nog. In zijn profetische bediening gebruikt Christus de wet. En de Geest past dat toe, zodat er overblijft wat Zefanja zegt. Een ellendig en arm volk. Hebt gij enige toespijs? Nee. En dat blijft dus ook zo na ontvangen genade. Want de discipelen hadden daar al iets van geleerd, toch? Lucas 5 hadden ze dit in beginsel voor het eerst geleerd. En toen is Petrus op de knieën gevallen. Voor de knieën van de Heer Jezus. Die heeft gezegd, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Ze waren geen vreemdeling van die dingen. Maar hier gaat de Heere dat opnieuw doen. Precies dezelfde lessen. En nu hebben ze al heel wat geleerd. Er zijn bevindingen geweest. En er zijn ervaringen geweest. Er zijn geestelijke lessen geleerd. Simon Petrus is zalig gesproken door de Heer Jezus. Wie zegt u dat ik ben? Gij zijt de Christus, gij zijt de Zoon van de levende God. Dat heeft vlees en bloed u niet geopenbaard, zegt de Heer Jezus, maar mijn Vader in de hemel, zalig zijt gij. Maar tegenover die belijdenis kwam direct daarna al een heel ander geluid. Heere, wees uw genade, dat zal u niet geschieden. En daar kon Petrus dus niet op bouwen, op die belijdenis. En toen hij een keer op de golven liep, toen kon hij daar ook niks mee worden, want hij keek snel weer een andere kant op en toen begon hij te zinken. En zo in het leven der genade, gemeente, is het toch ook zo met hen die bevinding en die ervaringen mogen kennen. Die worden door de Heere gewerkt. Dat is het werk van Gods geest, absoluut. Daar zetten we natuurlijk geen streep door. Maar de Heere wil niet dat een mens uit die bevinding en op grond van die ervaring gaat leven. En uit zijn bekering en uit zijn liefde gaat leven. Want tegenover die bevindingen, daar komen zonden te staan. En tegenover die ervaringen staan weer ongerechtigheden. En we vallen ons altijd weer tegen. En we kunnen nooit bouwen op iets wat wij hebben. En we kunnen nooit iets meenemen van wat wij hebben te bezitten. Zelfs aan die beste werken. Hoezeer ze ook door de geest gewerkt worden. Want laat dat duidelijk zijn. De geest der genade en der gebeden werkt in mensen. Maar zelfs aan die allerbeste werken en die allerinnigste gebeden, daar kleven toch altijd nog weer zonden. Daar lopen altijd draden van eigen gerechtigheid doorheen. Toch jezelf weer bedoelen. Niet helemaal eerlijk zijn enzovoort. Nee, als het gaat over die vraag, gemeente, hebt ge enige toespijs? Hebben wij nou iets aan gerechtigheid? Waar God echt iets aan heeft? Hebben wij nou iets aan heiligheid? Dat er dat afgezonderde leven is. Dat we apart leven van de wereld. Is er nou iets van die waarachtige liefde? Dan moet een mens zeggen nee. En als iemand denkt, ja maar, Gods volk heeft toch vruchten? Er zijn toch vruchten van bekering en er zijn toch vruchten van geloof? En er is toch dat beginsel van die nieuwe gehoorzaamheid? Ja, dat is natuurlijk zo. Maar dan gaat het over de vraag, hoe ziet God dat? Dat is bij God vandaan vooral bezien. Maar hier stelt de Heer Jezus de vraag, hebt gij enige toespijs? Hebben jullie iets? Is er wat van jullie bij? Kijk, als er vrucht is, de Heer Jezus zegt het ook ergens, uit u geen vrucht meer in der eeuwigheid. Dat is wat ze hier moeten leren. Lege netten. En ze moeten nee zeggen als antwoord op die ontdekkende vraag. Als er vrucht is, dan is dat alleen maar uit hem. Uit u geen vrucht meer in de eeuwigheid, maar uw vrucht worden uit mij gevonden. Dus het gaat er niet om hoe God er tegenaan kijkt en dat die vrucht bij hem vandaan wordt gevonden. Nee, hoe is dat nou bij jullie? Hebben jullie nou iets wat je mij kan aanbieden? Nou, wat heeft Gods volk dan te belijden als die vraag wordt gesteld? Waar is uw gerechtigheid? En waar is uw heiligheid? En als ik dat samenvat, zo zegt de Heer Jezus in die twee geboden. God liefhebben boven alles. En daarnaast als uzelf. En aan die twee geboden hangt toch de ganse wet en de profeten. Nou, dan is ook Gods volk gauw klaar. En dan hoeven ze alleen maar te zeggen, nee. Ik heb niks. En wat ik heb, dat is met zonde bevlekt. En mijn gerechtigheden, mijn innigste gebeden en mijn meest bevindelijke avondmaalsgang zelfs, die is met zonde bevlekt en het is een wegwerpelijk kleed. Ik kan er niet mee voor God bestaan. Geen toespijs, niet iets wat Christus, wat God kan gebruiken, wat mee kan wegen naar de zaligheid toe. ik heb niet. Want ik deug niet. Gemeente, begint u dat te leren? Is dat iets wat u steeds dieper moet gaan leren? Misschien wel in een weg waarvan u nooit had gedacht dat u die weg zou gaan. Misschien wel op een manier waarvan u dacht, dat gebeurt me nooit meer. Dat je jezelf toch weer zo tegenvalt. En dat je moet ervaren dat de boosheid je altijd aankleeft. En dat je Paulus moet gaan nazeggen, het goede dat ik wil, dat doe ik toch niet. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Ergens moet Paulus dan toch ook wel weer gewild hebben. Toch? Het kwade dat ik niet wil. Nee, dat zal die nieuwe mens zeggen. Maar die oude mens die wil dat wel, toch? Die verkeerde wil. Die boze wil. Die zondige wil. Die zondige aard. Dat vlees, dat wil. Dat maakt een kind van God tot een raadselachtig mens. Die worden zichzelf tot één groot vraagteken. Hoe ben ik al dus? Zo zei Rebecca toen ze die twee levens in haar schoot gevoelde. Esau en Jacob in één schoot. Wel, zo kan het zijn ook in het leven der genade. Hoe ben ik al dus? Eén groot raadsel. Een pijnlijke ontdekking, gemeente, maar wel een hele noodzakelijke ontdekking. Hebt ge enige toespijs? Nee. En dat is een vrede vraag, zo zou je misschien kunnen zeggen, een harde vraag, want de Heer Jezus zelf houdt die netten leeg. Hij is er de oorzaak van dat ze niks vangen. Hij heeft dat bevel aan die vissen gegeven. Zwem om dat net heen. Hij deelt zijn hoog bevel aan die vissen mee, zo hebben we gezongen. Nou, dat zou hard zijn als hij hen maar laat ploeteren en laat omkomen natuurlijk. Maar dat is nooit zijn bedoeling. Als de Heer Jezus ontdekt, door de wet, door de geest, dan doet hij dat met een bedoeling. Dan laat hij mensen niet eindeloos in het verdriet. Maar dan geeft hij die wonderlijke opdracht. Werpt u net aan de rechterzijde en gij zult vinden. Wat we daar precies van moeten denken, gemeente, ik weet het niet. Er zijn natuurlijk verschillende theorieën waarom dat die vissers altijd aan de linkerzijde van het schip visten en niet aan de rechterzijde. Sommigen zeggen, nou, dat is omdat de gereedschappen aan de rechterzijde van het schip hingen. En dan zou dat net natuurlijk in de war komen, dat zou daar aan vast blijven haken. En een ander die zegt, nee, dat komt omdat het roer aan de rechterzijde van het schip hing. Ik weet het niet precies. In ieder geval, het was niet gebruikelijk. Ze moesten iets doen wat tegengesteld was aan hun ervaring, aan hun vakkennis. En nou ja, in Lucas 5, daar zegt Petrus dat dan ook. Die sput het nog wat tegen. Die zegt, nou ja, meester, we hebben heel de nacht gevist en we weten echt wel hoe dat moet. En u bent timmerman en wij zijn al zo lang vissers. Maar goed, op uw woord doen we dat. Maar hier zeggen ze niks. En zij wierpen het uit. En zo zien we, gemeente, dat een onbekende Jezus en een onbekende God toch door zijn woord wel zoveel kracht kan gebruiken dat een mens toch valt voor dat woord. Al is God, al is Christus nog een grote onbekende, maar dat woord dat kan toch wel zijn kracht doen. Onverklaarbaar misschien. Maar dat je hart, dat je ziel trekt naar dat woord. En dat een onbekende God gaat spreken in je leven. En dat je gaat vragen naar die onbekende God. En dat je in beginsel gaat zoeken naar die onbekende God. En zij wierpen het uit. En dan ineens is dat net helemaal vol. En dan zijn het nog geen kleine visjes ook. 153 grote vissen. En ze kunnen het niet eens in de boot trekken. Ze moeten het door het water heen naar het land slepen. En die hebben daar dus al die tijd rondgezwommen, die vissen. En de Heere heeft ze nu het bevel gegeven om naar dat net toe te gaan. Waarom 153? Nou, dat zal niet zonder reden hier genoemd zijn. Alleen als ik naar een verklaring zoek, gemeente, dan duizelt het mij, want de ene heeft het hierover en de andere heeft het daarover. Augustinus bijvoorbeeld, die heeft het over een driehoeksgetal, een vermenigvuldiging van het getal 17. 10 geboden, 7 gaven van de geest, en daar maakt hij een hele berekening van enzovoorts. Ik weet het niet, ik heb er geen inzicht in, ik heb er geen licht over. Laat het maar zo blijven, gemeente, dat het iets mysterieus is geweest. En er zal best een verklaring zijn voor dat getal, maar de Heere die geeft er geen verklaring bij vanuit het woord. Dus ik heb niet de vrijmoedigheid om daar dan over te gaan speculeren. Het is in ieder geval een wonder, dat wordt benadrukt. Een mysterie. Hoe dat de discipelen op grond van het woord deze vangst mogen doen. Het is vol, dat net. Er kan geen vis meer bij. En als we daar dan ook weer proberen, gemeente, een enkele geestelijke les uit te trekken, dan doen we dat ook in de lijn van wat we net hebben gezegd. Hè, als er gevraagd wordt, heb jij niet enige toespijs? Die dus moet voortkomen uit het vissen aan de linkerkant. Die voortkomt uit eigen kennis, uit eigen kunnen. Dan is er niks. Maar als dat net nou eens aan de andere kant uitgeworpen mag worden. Dus niet in onze eigen kennis, niet in onze eigen bevinding, niet in onze eigen gerechtigheid. Maar in het woord. Wat de Heere hier dan middels deze opdracht aan de discipelen geeft. Werp het net aan de rechterzijde. Ze moeten op zijn woord hopen. Ze moeten naar hem leren luisteren. En al gaat dat tegengesteld aan hun eigen gevoel. En wat zij denken dat nodig is. Of wat zij graag willen doen. Aan de andere zijde. En daar ligt toch een geestelijke les in, gemeente. Het komt inderdaad allereerst aan op belangstelling voor het woord. Deze discipelen hadden belangstelling voor het woord. Dat wil zeggen, ze hadden er belang bij, want zij hadden niks. Nou, we hebben niks te verliezen, dus laten we het maar doen. Ze hadden er belang bij. En dat is al een eerste vraag, gemeente, die we zo aan elkaar kunnen stellen. Waar hebben wij dan belang bij? Waar is onze belangstelling op gericht? Is onze belangstelling gericht op de uitslagen van de voetbalwedstrijden vandaag? Of hoe een Formule 1 wedstrijd zich gaat voltrekken? Is daar onze belangstelling op gericht? Hebben we daar belang bij? Laten wij nu op dit moment onze gedachten maar gaan en hebben we de helft van de prediking nog niet eens gehoord. En lezen we niet mee en zingen we niet mee enzovoort. Nou, dan ga je weer net zo de kerk uit als je erin kwam. Eigenlijk zeg ik dat niet goed natuurlijk. Kijk, je zal geen vrucht, je zal geen bekering meemaken. Maar je gaat natuurlijk wel nog schuldiger de kerk uit als dat je erin kwam. Net zo goed als we buren alleen belang hebben bij de dingen van de tijd. Belang hebben bij de opbrengsten van ons werk, van onze zaak. De zorgvuldigheden des levens, alles wat het gezin met zich meebrengt. Hoe geoorloofd dat op zichzelf ook is. Maar als dat ons denken beheerst en als dat onze belangstelling alleen heeft, dan moeten we niet denken dat we hier in de kerk een vol net mee naar huis kunnen nemen. Dan getuigt het alleen maar tegen ons. Maar hebben we belang bij het woord? Heb ik het nog niet eens over bekering. Maar hebben we er belang bij? Hebben we iets van een betrekking op het woord? En dat je toch diep in je binnenste weet, en daar moet ik het van hebben. Dat woord. Het woord van de levende God. Zoekende mensen, zoekende zielen. Die beginnen te leren dat er aan die linkerzijde van het schip niks te vangen is. En dat ze niks hebben om de Heere aan te bieden. En die zo belang beginnen te krijgen bij wat God zegt. En die gaan zoeken naar wat Christus ook in de wets, in de profetische bediening te zeggen heeft. Maar gemeente, het moet natuurlijk meer zijn dan alleen maar belangstelling en betrekking. Het komt op geloven aan. Dat ze dat geloven. Op uw woord heb ik gehoopt, zo lezen we in Psalm 119 herhaaldelijk. Of zoals Petrus dat 3 jaar geleden ook zei, op uw woord zal ik het net uitwerpen. Dat doen ze hier, al zeggen ze niks, maar ze geloven in dat woord. Dat woord van God, dat woord van Christus hier, dat doet kracht. En dan, als vrucht van die geloofsoefening, dan zal dat nooit tegenvallen. Als er dat vertrouwen mag zijn, niet alleen die kennis waardoor ik alles voor waarachtig houd wat God in zijn woord geopenbaard heeft, maar vooral dat vertrouwen, dat kinderlijke vertrouwen. Dat zonder tegenspreken dat net aan de andere kant uitwerpt, in het woord van Gods vrije genade. Dat wel ellendig en arm is in zichzelf, maar dat op de naam betrouwt. Hij is zaligmaker. En zijn bloed en zijn gerechtigheden, die zijn de losprijs en anders geen. Om daarop te leren hopen en daarop te leren steunen. Het leven buiten mijzelf zoeken in hem, in zijn gerechtigheid. Ik moet bekennen, zo zegt het avondmaalsformulier, dat ik minder in de dood lig. En als ik naar die toespijzen ga zoeken, in mijn persoonlijke leven, in mijn maatschappelijke leven, in mijn geestelijke leven, ook in mijn ambtelijke leven. Als ik daarin ga zoeken, gemeente, naar toespijzen waar de Heer iets aan heeft, dan heb ik niks. Dan alleen maar zonde en schuld. Dan is alles tekort. Dan is alles met zonde bevlekt. Dan is het een wegwerpelijk vod. Dat er vies is om aan te pakken. Maar zijn woord, zijn belofte, zoekt en ge zult vinden, klopt en u zal worden opengedaan. Bid en u zult ontvangen. Die hele eenvoudige woorden die geschreven staan boven de enge poort. Klopt en u zal worden opengedaan. Dat is die belofte. Waar de drie enige God garant voor staat. En al klop ik dan aan met twijfels in mijn hart. Over mezelf. Bevreesd voor zelfbedrog. En alles wat ik maar kan bedenken. Waardoor ik wel eens bang ben, zou God mij wel willen zien en willen horen. Maar kom ik om. Dan kom ik om. Maar ik zal tot de koning gaan. Ik heb een leeg net. Ik heb niks te verliezen. Gemeente, weet u dat? Dat je niks meer te verliezen hebt. Of ben je toch bang om die goede werken kwijt te raken? En klamp je eigen toch maar liever vast aan die innige gebeden en aan die bevindingen. Hoezeer ze ook door de geest gewerkt worden, gemeente, ik zet er nogmaals een streepje onder. Maar dat iets is waar we ons aan vast willen klampen. En wat is dat toen geweest? En als dat emmer optellen. Ach, laat het toch eens los. En vlucht als een ellendig en als een arm volk. Tot die ene naam onder de hemel gegeven tot zaligheid. U hebt niks te verliezen. Want je bent alles al kwijt. Maar om als een goddeloze aan te kloppen. Als een zondaar op hem te hopen. Je te melden als een vijand. Het bedenken des vleeses, o God, is vijandschap tegen u. Ik wil niet, zo zei Schortinghuis. En daarom kan ik niet en daarom ben ik krachteloos. Zo zei Paulus in Romeinen 5. En daarom heb ik ook niet. En daarom weet ik ook niet. En ik deug ook niet. Maar dan dat zesde niet. Jonge mensen, wat zou dat nou zijn, dat zesde niet? De Heere laat hier in deze geschiedenis zien, ik hoef ook niet. Want het ligt straks allemaal klaar. Hebt gij enige toespijs? Nee. Maar daar ligt dat kolenvuurtje. En daar liggen die gebakken vissen. En ze eten helemaal niet van die 153 vissen. Maar ze eten van die vis die Christus daar al had liggen. Op kosten van hem. Zijn volbrachte werk. Daar moet een mens nou uit leren leven, gemeente. Daar moet het naartoe. Toen mij Gods geest aan mijzelf had ontdekt, zo zegt McChane, toen werd in mijn ziel de vrezen gewekt. Toen zag ik wat eisen Gods heiligheid deed. En werd al mijn deugd een wegwerpelijk kleed. Toen vluchtte ik tot Jezus. En Hij heeft mij gered. Hij heeft mij verlost van het vonnis der wet. Mijn heil en mijn vrede, mijn vreugde werd Hij. Ik boog me. En ik geloofde. Zo eenvoudig, gemeente, als Gods geest dat werkt, is dat geloofsleven. Ik boog me. En ik geloofde. Puur en alleen op zijn woord. En mijn God sprak mij vrij. Amen. Zoeken we naar Gods aangezicht. Heren, wij bidden u om uw geest, dat die de prediking zal achtervolgen. En geven dat u ermee doet wat u behaagt en dat u het voorspoedig maakt in hetgeen waartoe gij het gezonden hebt. Heren, dat we eraan ontdekt zullen worden, dat wij niets hebben om u aan te bieden. Geen toespijzen waar u iets aan hebt. Geen gerechtigheid, geen heiligheid, geen liefde. Niets uit onszelf. Als er vrucht is, Heren, dan wordt die vrucht alleen uit u gevonden. Als vrucht van het geloofsleven dat heeft leren vertrouwen op uw woord alleen. Heren, schenk ons dat leven. Dat een bewijs is van de zaken die men hoopt en een grond van de dingen die men niet ziet. Om op grond van uw woord, op uw belofte alleen te leren leven. En door uw geest ook te mogen ervaren dat die belofte ook een zaak bevat. De gerechtigheid van Christus. De vrede die er is met u door het bloed des kruises. Heere, schenk ons dat geloofsleven. Wilt u dat door uw geest schenken en ook in de beoefening doen zijn. Wees u met ons het verdere van deze zondag. Wilt u met de kinderen van de zondagschool zijn. Degene die daar leidingen hebben te geven. Geef ook hen nog een goede bijeenkomst. En dat ook dat werk, Heren, niet vruchteloos en ijdel zal zijn. Wilt u met ons zijn ook deze middag. Als uw woord weer bediend mag worden, ook zichtbaar in de bediening van de heilige doop. Heren, schenk ons belangstelling. Ja, heil begeerte tot die dingen. Geef ons onze zonden, om Jezus wil. Amen. Psalm 66, het vierde vers. Looft, loof den Heere der legerscharen, o volken, heft een lofzang aan. Het vierde van 66. Ontvang met biddende harten de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aanschijn aan uw lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.